Oh, ben ik dom, hè? Oké, maar nu gaat hij echt goed, ja?
Ja, nu dan, hè? Op de knop drukken, hè, Poppy?
Ja, hij is ingedrukt. We gaan beginnen.
Heb je het knopje ingedrukt?
Jij bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Wij proberen je alleen te helpen aan een betere mindset over geld. Zodat jij ook een financiële eindbaas kan worden. De inhoud mag op geen enkele wijze opgevat worden als financieel advies. Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Geldvrienden. Een podcast voor onze vrienden, waarin wij de geheimen delen die van jou een financiële eindbaas maken. Wij vechten tegen iedereen die je qua geld naait. Dat is inclusief je onderbewuste zelf. Tegen iedereen die denkt dat een financieel vrij leven alleen voor de grootverdieners en de workaholics is weggelegd.
Ja. En we blijven prutsers, hè Jeroen? Want,
Wie bedoel je dan?
En op een of andere manier ben jij nu gemute.
Ja, ik denk dat de luisteraars dat alleen maar fijn vinden, Thijs.
Oh, dat denk ik ook.
Oh, mooi. Nee. En ja, je hebt het voor elkaar gekregen. We hebben net al even zitten praten.
Ja, ik heb het om de knop niet in te drukken op record.
Moet je niet hebben. Als twee jonge mannen met elkaar praten en er zit geen microfoon bij en er is niet op de record gedrukt, dan is het dus niet gebeurd, hè?
Nee, precies. Dus we gaan het
Je kunt toch niet zomaar weer een goed gesprek hebben zonder dat het een podcast wordt? Dan hebben we er toch helemaal niks aan.
Nee, maar het is wel, ja. We gaan het toch wel opnieuw doen?
Ja, is goed.
En mijn eerste vraag aan jou was... Nee.
Ja.
Jawel. Ben jij een Henry?
Ja. Ik denk wel dat ik een Henry ben.
Ja.
Al identificeer ik mij niet als Henry. Mag dat? Dus ik ben een beetje he, her, they, not yeah. Henry.
Not Henry.
Ja.
Je bent niet Henry, Henry van Loon.
Invest. Stack your money. It all seems so simple. But just get up. And do it. Live your life.
Live your life. Nee, ja, we hebben het natuurlijk niet over die Henry. Nee. Leuke Henry, maar dit is de...
Ik vind Henry wel echt de shit. Henry Verloon dan, hè?
Zeker.
Wat ik niet wil zijn is Henry.
Nee.
Thijs, want ik vind Henry is echt niet... Dat is niet een geldvriend. Let op, wat is een Henry?
Wat is een Henry?
Henry is natuurlijk een... Of natuurlijk, maar dat is iets wat ik zelf heel veel ben tegengekomen. Dus misschien mijn rabbit hole, maar ik kwam Henry als eerste tegen op de havermelk elite.
Ja.
Een zeer gewaardeerd blog. Veel humor... Veel totale gekte van wat er in de hoofden van onze peers omgaat. Met name denk ik in Amsterdam, maar ook gewoon al in het algemeen. En wat mensen voor rare... Ja, precies. Wat mensen allemaal voor rare dingen doen om de nieuwste trends bij te houden. En ook om zichzelf een beetje te proberen bij te houden of zo. Ik weet niet precies. Maar in ieder geval, de havermelk elite, dikke aanrader. En daarin kwam de afkorting Henry voor. En dat is inmiddels ook opgepikt op allerlei plekken. En dat is ook niet bedacht door de havermelk elite. Maar zij zijn in ieder geval, zij zijn ermee aan de haal gegaan. En wij nu ook.
Ja.
Want wat is een Henry?
Ja, een Henry is een high earner, not rich yet.
Ja, ben jij een Henry?
Nee, niet in die zin dat het ding voorkomt. Ik ben een high earner, ik ben ook not rich yet. Nee, dat is niet waar. Ik ben heel rijk. Ik ben geen Henry. Nee, echt niet.
Nou, wat een Henry kwalificeert, daar komen we straks op.
Ja.
Maar, dus dat is rijk. We gaan het even hebben over de definitie van rijk. Want een Henry is dus iemand high earner. Nou, vink. Maar not rich yet, dat gevoel heb ik niet. Ik voel mij niet. Ik voel mij niet rijk. Ik voel mij wel rijk, want ik heb een financieel vrij brein. Ik piek er niet over geld. Ik heb het gevoel dat het helemaal de goede kant op gaat. Een aantal verstandige keuzes gemaakt. Ook wel eens domme keuzes gemaakt in het verleden. Maar in ieder geval, nu is de weg goed. En weet je, het gaat gewoon de goede kant op. En het belemmert me niet meer in de normale keuzes in mijn leven. Het zit me niet meer dwars als een ander wat meer heeft. Weet je wel? Dus dat, wat mij betreft, rijkdom. En natuurlijk hebben we het ook over de rijkdom die niet... Kun je het ook hebben over de rijkdom die niet... Die niet te tellen is in euro's. En dat is zeg maar het hebben van een rich life. Zoals onze guru toch... Mag Ramit toch zeggen?
Sethi. Ja, zeker.
Ramit Sethi, die dat allemaal zo ontzettend goed voor je op een rijtje kan zetten. En die je ook zo lekker goed op je plek kan zetten. Van hij denkt daar eens over na. Dan ben je rijk.
Yeah.
Nou, rijk is voor hem, als je een rijk leven hebt, is dat je weet wat je echt graag wil en dat gewoon jezelf kan gunnen. En dat je dat kunt veroorloven. Whatever it may be. Als jij helemaal lijp bent op designertasjes, ga fucking designertasjes kopen. Het is niet dus dat je alleen maar zoveel mogelijk geld moet overhouden. Nee, het is dat je alleen maar geld moet uitgeven aan de dingen die jou interesseren.
Ja.
Dus als jouw rich life.
Ja,
jouw rich life, dat weet iedereen inmiddels die dit luistert, is lekkere koffie drinken.
Ja, man.
En tijd met je gezin doorbrengen. Nou,
man.
En een goede plek hebben voor je gezin en geen stress over geld. Nou, dan ben je al heel eind op weg, volgens mij, richting een rijk leven.
Ja. Zeker.
Dus Not Rich Yet gaat niet voor jou op. En voor mij is dat eigenlijk ook zo. Not Rich Yet gaat ook niet voor mij op. Ik voel me rijk.
Ja, zeker. Dat is mooi, toch?
De keuzes. Ja, precies. Dus ja.
Maar het idee van Henry is dus dat je dus een high earner bent, maar dat je dus Not Rich Yet bent. En dan voel je je niet rijk. Dus je voelt je blut of zo. Of je hebt nooit niet genoeg.
Ja, ik pak dat artikel van de havermelk elite, pak ik er even bij.
Link in de show notes.
Link in de show notes. Je kunt je erop abonneren. Kun je gratis doen. En dan kunt er ook nog voor kiezen om ze ervoor te betalen. Ik denk dan, ja, dan kan je beter gewoon doneren aan de geldvrienden als je nu aan het luisteren bent erop.
Precies, geldvrienden.nl. Oh nee, vriendvandeshow.nl/geldvrienden.
Ja, precies. En dan nee, je pas echt liefde. Maar goed, in ieder geval, je mag dat natuurlijk zelf kiezen. Ik heb geen betaald abonnement en dan krijg je ook gewoon een nieuwsbrief binnen en dat is prima. Daarin staat de Henry omschreven. En de Henry die hier wordt omschreven is onze vriendin Laura. Laura is 27, ik weet niet of het een echte naam is.
Een hele lieve meid.
Haar naam is Laura. Ze woont op de 17e verdieping van een luxe wolkenkrabber. Nee, ze woont...
Jij bent van dat jezelf, of niet?
Ja, maar het is niet echt heel goed Volendams dit, hè?
Nee, niet helemaal.
Maar Volendams is niet zo goed.
Dat is niet te doen. Maar goed, ze woont op een 27e verdieping of zo van een wolkenkrabber.
17e verdieping inderdaad, van een wolkenkrabber op de Zuidas.
Ah,
nou, echt, serieus. Als ik dan toch iets gekrapt word, dan krap ik nog liever mijn eigen ogen uit dan dat ik daar mijn geld aan uitgeef.
Dat een dinsdag dilemma.
Ja, precies. Wat doe je liever? Ja. Op de Zuidas wonen of je ogen uitkrabben. Wat doe jij liever thuis?
Mijn ogen uitkrabben.
Nee, ik ga sowieso liever op de Zuidas wonen eigenlijk.
Ik geef het wel redelijk
je net. Ja. Maar goed. Ja. Maar goed. Je hebt toch lelijke ogen, dus doen.
Dank je.
Ja, alsjeblieft. Ja. Nee, maar dus Laura woont op de Zuidas. En ze heeft het... ze werkt keihard. Elke ochtend... TikTok-filmpjes maken over dat ze naar de sportschool gaat... voor zonsondergang, zonsopgang bedoel ik, in de ochtend. En dat ze dus het ook keihard weer uitgeeft aan dure reisjes. Uiteraard naar, je raadt het al, Ibiza. En ze gaat eten in, je raadt het al, sushi-restaurants. En ze overnacht in, je raadt het al, 5-sterren-hotels. Oftewel, allemaal een leven leiden wat gewoon boven haar stand is. Je kan nog zo dik salaris verdienen, maar als je dit leven gaat leiden... ja, dat is echt voor miljonairs.
Ja.
Zit waarschijnlijk een Amerikaanse gedachte achter van hè, ik kan twee redenen hebben. Eén kan zijn die Amerikaanse gedachte van leven als een miljonair, dan word je het vanzelf.
Mm-hmm.
Waarvan ik altijd denk, is dat zo? Nou, er zijn ook genoeg boeken over geschreven, maar ik ben daar niet zo'n aanhanger van, zoals jij weet.
Ik ook niet.
Maar in ieder geval, ze leeft dus eigenlijk gewoon dik boven haar stand. Ze draagt chique kleding, ze eet dingen zoals cruffins, wat ik nog nooit heb gegeten, maar vast heel lekker.
Wat zijn dat?
Volgens mij is dat een croissant en een muffin gekruist of zo.
Oh, fuck. Ik ben duidelijk al niet Amsterdam gewend.
Ja, nee, zeker. Dat, over een jaar of 10 is dat in Arnhem vast ook al hoor thuis.
Ja, denk het ook wel, ja.
Ja, als ze in Amsterdam allemaal vergeten zijn wat de cruffin ook alweer was, dan is het net nieuw daar.
Wie dat als we net hier kunnen pinnen?
Ja. Ja, ja.
Ja, maar dit is niet een leven wat slim is om te leiden. Als je...
Nee, het kan wel, maar het is ook wel vet en zo om een keer te doen. Natuurlijk, ik zou best een keertje in een 5-sterren hotel slapen of willen slapen. Ik heb het zelfs ook wel eens gedaan. Hartstikke tof om een keer te doen.
Ja.
Maar als dat zeg maar de basis van je bestaan moet zijn, anders je bestaan niet inhoudsvol genoeg is voor je gevoel, Ja, dan denk ik niet dat je rijk bent. Dan denk ik dat je arm bent. En ja. Rara, hoe voelen deze mensen zich over het algemeen?
Lut.
Hoe worden ze beschreven? Als Henry zijn stedelijke twintigers en dertigers. Soms ook veertigers.
Yes, dan mag jij ook meedoen.
Nee, ik ben net nog geen twintig. Oh. En gaat hij dat zeggen? Ah ja, nee, maar het zijn dus mensen die zich nog niet rijk voelen. En ze voelen zich soms zelfs blut. En dan denk je, hoezo kan je dus blut zijn? Nou ja, het is net al duidelijk geworden hoe het komt dat die mensen zich blut voelen.
Ja.
Ja, dit is een manier om je blut te gaan voelen. En er is nog iets gaande. Want stel je hebt deze levensstijl. En stel je kiest er op een gegeven moment voor dat je denkt, oh man, wat een vreselijk leven. Wat haat ik mijn baan? Wat haat ik mijn werk? Ik kijk uit over die Zuidas, maar daar wil ik juist helemaal niks meer van zien, want ik moet daar ook nog werken. En ik vind dat eigenlijk helemaal niet leuk dat ik daar moet werken, want ik krijg er helemaal geen voldoening uit. Ik zou ook wel eens een keer wat willen reizen. Ik loop tegen een burn-out aan, of ik heb er een, of ik ben bang er een te krijgen. Maar financieel kan ik het eigenlijk niet aan om die rust te pakken of om die stap te maken. Je zit dan toch helemaal vast.
Ja.
Wat is dat voor een rich life, joh?
Nee, niet. Dat is
dat is een poor life.
Dat, als we zo door blijven, gaan we het even kijken.
Dat is een rat race. Een zelfopgelegde, keiharde rat race.
Wordt het een Henren?
Een Henren?
Ja, Henren. Ja, okay. Rich, never rich of zo. Ik weet het niet.
Wat? Nee, jij moet niet op afkortingen, afkortingen maken gaan zitten.
Ik zal er niks mee doen. Maar in ieder geval dat ze nooit rijk worden als ze zo door blijven gaan. Die hebben de gouden regels nodig. Die moeten gewoon even langskomen bij de geldvrienden.
Ja, en dan even. Kijk, en als je een Lenry bent, ja, hey, dat kan natuurlijk. Als je een low earner bent en not rich yet.
Ja, dan ben je. Ja, dat
kan. Iets mis mee. Dat kan heel veel mensen gebeuren.
Ja.
Je hebt gewoon nog niet zo'n hoog inkomen. Maar dan kun je er wel voor kiezen om mooi te gaan budgetteren.
Dat is ook niet echt eerlijk.
En ervoor te zorgen dat het. Ja, als je toch nog ergens wat weet uit te peuteren, dat je nog iets overhoudt. En dat dan te gaan laten. Dat dan zorgen dat je een buffer daarmee opbouwt. Of misschien zelfs laten beginnen met beleggen.
Ja.
Ja, dan kan je zelfs met een laag inkomen. Kun je al een beetje richting een rich life gaan.
Ja, maar dat kan ook. Kan ook gewoon, denk ik. Maar die not.
Dus mijn stelling is: Lenry's worden eerder rijk dan Henry's.
Ja, dat ligt er een beetje aan. Want die not rich yet in die afkorting gaat natuurlijk over dat ze zich zo voelen.
Ja.
En dat betekent niet noodzakelijkerwijs ook dat ze zich zo gaan gedragen als een geldvriend.
Nee.
Dus volgens mij is het hele truc juist dat ze moeten stoppen met dat meedoen als een rat race. En dat ze denken dat ze allemaal dat je op de Zuidas woont of daar werkt. Dat je dus aan een bepaalde standaard moet voldoen. Daar gaat het niet om. Weet je, dat moet je niet uitmaken wat. Wat je
stel je ligt op een dag op je sterfbed en dan vraagt iemand je. Als je 87 bent, had jij in 2023 een tas van Givenchy?
Ja.
Denk je dat gevraagd wordt als je op je sterfbed ligt? Of vragen ze dingen als, hoe was je leven? Heb je mooie relaties gehad in je leven?
Ja.
Heb je ervan genoten?
Ben je trots als vader of als moeder? Of,
heb je voldoening gehaald? Heb je een mooie na... Heb je iets nagelaten? Wat heb je de wereld gebracht?
Deze podcast, zeg ik dan. Mijn prachtige grappen. En leuke.
Ja.
Goeie, ja. Hoop ik, tussendoor. Toch een beetje.
Ja, ik hoop wie weet, Thijs. Jezus, wat een mooi hoger doel heb je net geformuleerd eigenlijk.
Nee, maar we hebben al genoeg mensen, toch? We hebben genoeg mensen die mailen en die zeggen dankje, dankje, dankje. En dan heel verhaal, levensverhaal naar achter. Zonder jullie had ik dit nooit gestart. En dat gaat vooral over mensen die dan in één keer durven te gaan beleggen. Of in één keer denken, oh ja, ik ga het met een huisartsboekje kijken. Dat is waardevol voor mij.
Zeker. Ja. Dus dat de weg omhoog is ingezet.
Ja, precies.
Juiste stappen.
Dat is...
Ja, nee, maar absoluut. Maar als je zoiets kunt doorgeven, dan is het dus alweer veel waardevoller dan dat mensen je op TikTok cool vinden.
Zeker, zeker. De mensen kunnen ook het blog lezen, toch?
Van de zeker, ook ja.
Is er een link in de show notes?
Zet het gewoon lekker in de show notes neer. Kun je het lezen.
Ja, zeker.
Dan kun je ook, dan kun je dus ook een betaalde versie nemen van de havermelk elite. Dat hebben we volgens mij net al verteld.
Ja?
Huh. Ja. Ja, een betaalde versie. Maar je kan natuurlijk dat geld ook gewoon gebruiken om te doneren aan je geldvrienden. Ja. Liefde doneren. Ja. Terug doneren aan ons. Dat we iets meer redenen hebben om dit gewoon te blijven doen.
Ja. Nou ja.
Maar, Thijs. We hebben het net over budget maken.
Ja.
Geld verdienen. Heb je een salaris? Of heb je helemaal geen salaris? Heb jij een salaris?
Nee. Ja, want ik heb salaris, zeker. Bij mezelf ben ik in dienst.
Ja, oké. Dus
als DG, ja. Wel,
maar je bent... Je bent wel iemand die facturen... Je stuurt facturen.
Ik stuur facturen, zeker.
Ja, dus jouw salaris is geen soort van gegeven.
Nee.
Het is geen vast gegeven. Het is niet. Het komt niet op dezelfde. Het komt misschien bij jou wel op dezelfde dag vrij. Dat
bepaal ik zelf.
Uitkering aan jezelf?
Ja, dat bepaal ik zelf.
Oké.
Het minimum, ik weet het niveau wat ik minimaal krijg, staat wel vast. Want dat moet van de Belastingdienst. Ja, dat is dat EGA-salaris. Als ondernemer moet je jezelf minimaal. 51.000 euro bruto uitbetalen per jaar. Dus dat doe ik. Man, die doe ik heel netjes. Maar
lekker man.
Ja, alles wat erboven zit, kan ik natuurlijk als dividend uitkeren.
Ja.
Winstuitkering ook wel genoemd.
Ja, maar je moet het natuurlijk ook verdienen om het te kunnen uitkeren aan jezelf als DGA.
Zeker.
Dus ja, moet je factuurtjes gaan versturen. En dan moet je dus... Kijk, waar ik naartoe wil is dat je natuurlijk als ondernemer, in welke vorm dan ook, maar vooral als eenmanszaak ZZP'er...
Mm-hmm.
Of MKB'er misschien zelfs.
Ja, ja.
Ja, dat je gewoon te maken hebt met wisselende inkomens.
Ja,
je hebt absoluut. Te maken met seizoensinvloeden. Ik zou het ook kunnen noemen. Maar uiteindelijk komt het gewoon op neer van... Ja, de ene maand is gewoon beter dan de ander.
Ja, zeker.
En het is dus niet zo dat je heel exact kunt budgetteren. Zoals we hadden toen we nog een vast salaris hadden.
Ja, precies. Dan weet je elke maand komt er dit binnen. Je krijgt eventueel vakantiegeld of een 13e maand.
Ja, dus ik merkte dat het me heel veel rust gaf. Dat ik gewoon precies wist hoe het zat. Ik kwam binnen. Het ging er op bepaalde manieren uit. Ik had gewoon een Excel-sheetje. En dan zag ik van...
Met potjes.
Er zaten potjes in. Er zaten reserveringen in. Ik hield gewoon op een gegeven moment zelfs alles bij. Weet je wel? Tot aan wat per dag uitgaf in de supermarkt. Nou, daar ben ik vrij snel weer mee gekapt. Want dat is helemaal niet leuk. Nee. Maar wel heel inzichtelijk.
Ik bedoel voorbij.
Ja, natuurlijk is het zo. Maar ja, je kan er wel. Je merkt dan wel. Het is wel zo dat alles wat je opschrijft. Ga je automatisch scherper op zijn.
Zeker, zeker. En dat is ook heel goed. Maar je moet. Ik zeg altijd: je moet eenmalig een spreadsheet hero. Spreadsheet held zijn. Ja, dat moet je gewoon één keer doen. En daarna nooit meer.
Je spreadsheet is wel veel duidelijker als we bijvoorbeeld. Ik noem maar eens wat. Er komt 3500 euro binnen.
Ja.
En je hebt je vaste lasten. Nou, laten we zeggen dat het 1000 is. Je doet boodschappen. Laten we zeggen dat dat 600 is. Mm-hmm. Met je gezinnetje of zo. Ik noem maar eens wat hoor. Je hebt nog je ziektekostenverzekeringen. En een paar andere verzekeringen. En ik vergeet nog iets. Misschien nog je auto bijvoorbeeld.
Ja.
Nou, laten we zeggen dat al die dingen bij elkaar optellen tot 2500 euro. Dan ga je 500 euro. Ga je sparen/beleggen.
Mm-hmm.
Hebben er nog 500 over.
Ja.
Guilt-free spending.
Nice.
Dat is jouw rich life.
Wat ga je ermee doen is de vraag dan. Hè?
Wat ga je ermee doen? Ja, dat is echt precies wat jij belangrijk vindt. Als jij een hobby hebt, ik noem iets. Surfen.
Oh, leuk. Ja.
Gaat dat gewoon in je potje voor je vakanties om te surfen? Dat geef je dat uit aan je camperfan die je nodig hebt of zo? Weet ik veel.
Nee.
Hoeft ook allemaal niet precies met dit soort bedragen, maar zo deel je hem in. Weet je? Je hebt alles geregeld in je leven. Je hebt al je uitgaven gedaan. Je hebt alles wat je moet. En je hebt wat voor de toekomst opgebouwd. En dan heb je nog geld over. En dat is dan guilt-free. Dat is gewoon zorgvrij mag je dat uitgeven aan precies wat jij wil. En als je dat voor elkaar hebt, dan is je leven rijk.
Ja, maar dat is wat het moeilijkste stuk.
Want de toekomst is veilig. Het huidige leven is veilig. En je echte leven, waar je blij van wordt, heb je ook veilig gesteld.
Ja.
Happy life. Nou, happy. Dit is echt de kern van wat Romy Tseti aanhangt. Maar dat is handig als je precies 3500 euro verdient elke maand. Maar wat nou als je de ene maand 2000 verdient en de volgende dag 6?
De dag, volgende maand bedoel je, hoop ik.
Huh?
Ja, volgende dag, zei je.
Nou, dat is toch helemaal lekker? Nee, ik bedoel natuurlijk de ene maand en de andere maand. Ja,
natuurlijk. Ja, dat is heel lastig. Vind ik persoonlijk.
Dan wordt het veel moeilijker, toch? Ja. En dan kun je zeggen van ja, ik spreid het over het jaar. Ik doe inschattingen, et cetera, et cetera. Maar het is wat echt lastige budgetteren. Dus ik heb daar wel moeite mee gehad.
Ja, ik merk dat nu persoonlijk ook. Het is gewoon, je bent iets meer aan het schuiven met geld, merk ik. Het is niet zozeer dat het een probleem wordt of zo. Het is meer de timing van geld is ineens anders. Ik denk, hoe gaan we dit nou weer doen? Dat is wel een,
ja, ik merk dus ook dat ik minder scherp word op alles. Ik weet niet meer precies wat ik uitgeef op alles.
Ja,
en, dat was toen wel. Ja, het is ook moeilijker, hè? Naarmate er meer factoren komen, zoals kinderen bijvoorbeeld.
Ja.
Het wordt ook allemaal wat minder planbaar.
Ja, absoluut. Dus, ja. Het automatiseren ervan is nu een stuk lastiger dan een jaar geleden.
Ja, precies.
Maar ik geloof dat het wel komt, joh. Ik denk als je gewoon een tijdje verder bent en een beetje dat variabele gebeuren een beetje goed onder de knie hebt, dan moet je een systeem op kunnen aanpassen. Het zal niet zo makkelijk
zijn. Nou ja, ik heb ook al een soort give or take budget tegenwoordig van, dit kost het ongeveer.
Ja.
Qua kosten kun je nog steeds wel redelijk budgetteren. Maar bijvoorbeeld het bedrag wat je dan zeg maar gaat beleggen, ja, dat is toch wat lastiger in te schatten. Omdat je bijvoorbeeld ook niet weet hoeveel belasting je moet betalen aan het einde van het jaar.
Precies. Ja, dat is ook een inschatting. Dat weet je pas
op. Ook dat is een inschatting, ja, precies. En er zijn wat onzekerheden in. Je kunt het ook niet helemaal precies becijferen. Dat doet de boekhouder toch net beter dan dat je het zelf doet. Dus je hebt niet helemaal een soort dashboard voor je hoofd of zo, waarin je kunt zien waar je op uitkomt. Dus moet je wat aannames doen en dan moet je het een beetje ruimer nemen, zodat je ook niet in de knel komt ergens. En wat buffertjes hebben, wat extra buffertjes. Ja, dat hoort er dan bij. Staat natuurlijk tegenover dat als je het goed doet als ondernemer, dat je ook gewoon meer overhoudt.
Ja, precies.
Omdat in loondienst betaal je gewoon hele hoge belastingen. En als je voor jezelf werkt, minder hoog. Daar hoort natuurlijk bij dat je van dat geld ook je eigen arbeidsongeschiktheid betaalt. En je ook je eigen pensioen opbouwt.
Vakantie.
En daar zijn ook die belastingvoordelen natuurlijk reeds deels voor bedoeld.
Exact.
Om je te motiveren om dat te doen.
Ja, dat gewoon goed op orde te hebben. Ja.
Ja, maar goed, het maakt het dus allemaal wat onzekerder. En dat, ja, ik ben blij dat ik niet de enige ben die dat zo ervaart. Jij dus ook.
Zeker.
Het is wel een soort keerzijde van van voor jezelf werken.
Ja, nee, absoluut.
Dat het gewoon wat onzekerder is.
Ja, ik
en dat is in het algemeen natuurlijk zo.
Ja, precies. Precies. En zeker het beginnen is helemaal even lastig. Omdat als je eenmaal bezig bent en dan heb je een... kijk, op mijn zakelijke rekening waar ik dus mezelf een salaris uit betaal, daar staat nu voldoende op om gewoon, zelfs als de facturen maanden te laat worden betaald, om gewoon mezelf in ieder geval dat salaris uit te betalen. Dus dat probleem is nu verholpen. Maar die eerste 2 maanden waren er gewoon een paar facturen die net dan te laat gingen of die ik nog niet kon versturen of zo. Waardoor je dan wel zegt, ik moet van de belastingdienst moet ik mezelf nu uitbetalen. En ik heb het ook wel even nodig. Ofthans, het is wel lekker om te hebben, want dan zit ik weer nog meer te schuiven met geld. Maar dat probleem is nu voorbij. Maar dat is wel vervelend. Maar gewoon nu met alles, wanneer... bijvoorbeeld, stel ik wil... ik krijg een extra klusje van, weet ik veel, van 50 uur of zo. En ik kan wat extra's factureren. Dan wil ik eigenlijk gewoon... ook uitkeren aan mezelf. Dan moet dan weer als dividend. En dan moet ik weer nadenken. Oh ja, hoe past dat? Dan moet ik weer vennootschapsbelasting moet ik sowieso reserveren. Dan moet ik ook dividenden, winstuitkering moet ik reserveren. En dan achteraf kan ik pas berekenen. Oh, heb ik het goed gedaan?
Ja, en als je dan jezelf uitkeert, dan kan het ook. Dan wordt het uiteindelijk dus ook vermogen in privé.
Ja, precies. Dus dat telt het ook weer.
Als je dus boven bepaalde grenzen komt, dat kun je natuurlijk niet direct. Maar ja, dat zijn ook weer allemaal overwegingen.
Ja.
En tegelijkertijd zou je het ook willen laten renderen, dat geld. Dus dan wil je het weer beleggen.
Ja.
Maar kun je ook vanuit je BV kun je ook beleggen, volgens mij?
Zeker. Ja, je hebt een hele berekening om het zakelijk versus privé te doen. Ik ben er nog lang niet over uit. Ik heb met één luisteraar, Jasper, daar wel eens... dat bedankt nog voor de tips trouwens, daarover gehad. Oh. Maar ik heb nog niet echt een besluit genomen.
Vrienden maak jij, hè? Hier met de geldvrienden. Wat fijn, hè?
Ja, zeker.
Ja, ik vind het mensen. Ook fijn, hoor. Ja, zeker. Zeker. En we hebben zelf ook echt al een hoop slimme tips gekregen van onze vrienden. Dat vind ik dan ook wel weer tof. Daar worden wij dus ook weer gewoon weer beter van. Ja. Waarvoor dank, jongens. Ja. En meiden.
En die andere
jongens bedoel ik natuurlijk in het algemeen.
Ja, nee, jongens betekent... Bedoel je zeker alle mensen die geboren zijn met een piemel?
Ja, nee, ik bedoel dus, ook ik bedoel dus mensen. Ik bedoel dus ook. Mensen in het algemeen.
Ja, dat is
een van jongens. Zeggen wij dan dus guys of jongens.
Ja.
Maar dat is eigenlijk best wel raar, toch? Waarom zeggen we dan eigenlijk niet meiden? Als ik nu meiden zeg, dan voelen alle jongetjes zich weer beledigd.
Ja, maar ja, de opvang bij ons zegt ook jongens en daar bedoelen ze alle kids mee. Ja,
ja.
I don't care.
Moeten we mee ophouden?
Ja. Nee, moeten we niet meer ophouden. Moeten we gewoon niet...
Okay.
Niet die... Je hebt het recht om je beledigd te voelen, maar hier kan je niet beledigd om raken. Kom op, zeg.
Nee, dat is ook weer zo.
Misschien ook wel. Heb ik het helemaal verkeerd? Dan I shall stand correct. Voorlopig denk ik dat het iedereen wel begrijpt dat het met de goede intenties is, toch?
Ja.
Ja.
Ja, en ik bedoel, beledigen kunnen we toch beter dan dat, toch?
Zeker. Kom wel iets beter bedenken dan dat. Kom op, zeg.
We got some.
Ja, kom hier.
Ja, precies. Nee, maar goed, dat is dus wel... Ik vond het wel even een interessant zijstapje om even... te bespreken.
Nee,
hoe ga je daar nou mee om, weet je? Als zelfstandige, hoe ga je dat dan doen?
Of als variabele verloning, hè? Je kan ook gewoon in dienst werken. Met of zonder toeslagen. En, dat kan, of seizoenswerk. Dat is allemaal variabel. Ja, hè? Ja. Je kan ook,
ja. Ja, en hoe ga je bijvoorbeeld om met een bijvoorbeeld seizoensinvloeden zoals... Nou, hier hebben we het trouwens wel vaker over gehad. Hè? De 13e maand, vakantiegeld, de bonus. Hoe ga je daarmee om? Nou, spoiler...
Hetzelfde.
Het is gewoon onderdeel van je salaris.
Ja.
Ga dus niet denken dat het een soort cadeautje is. Vooral die belastingteruggave. Belastingteruggave, wat je krijgt van de belasting, is precies wat het is. Dus dan moet je eigenlijk goed even over het woord nadenken.
Ja.
Het is een teruggave. Je hebt dus gewoon belasting betaald vanuit je salaris. Bruto wordt netto. En die belasting, die inkomstenbelasting, loonbelasting... Die betaal je vooruit en achteraf blijkt dat je te veel hebt betaald. En dat is wat je terugkrijgt. Dat is dus gewoon jouw eigen geld. Het is helemaal niet een cadeautje van de Belastingdienst of zo wat je terugkrijgt.
Nee.
Of ergens in mei. Nee, dat is je fucking eigen geld.
Ja.
Dan moet je dus net zo zuinig mee zijn als met je andere eigen geld. Dan moet je dus niet denken van, oh, dan ga ik een nieuwe tv kopen. Dat is toch een mazzeltje. Is geen mazzel. Het is juist pech dat je het eerst betaald hebt aan de Belastingdienst en dat je daarna pas een keertje terugkrijgt.
Ja, maar dat is dus het mental accounting stuk, hè?
Mental accounting, ja, precies. Ja. Dus kijk uit voor mental accounting.
Ja, dus dit moet je...
Denk niet van, dit was een goede maand, dus ga ik deze maand meer uitgeven. Nee, je moet altijd sowieso gewoon een groot verschil houden. Je zou bijna zeggen een zo groot mogelijk verschil, maar een zo groot mogelijk verschil dat het niet oncomfortabel wordt. Tussen inkomen en uitgaven. Ja. Dat verschil moet gewoon groot zijn. En dat moet dus niet zo groot zijn dat je dus een rot leven er hebt... Maar het moet ook niet zo klein zijn dat je geen enkele manoeuvreerruimte meer hebt, zoals de Henry's.
Precies.
Het moet gewoon groot zijn, maar niet te groot.
Nee.
Zo zou ik het zeggen.
Van een Henry, daar word je gewoon niet vrolijk van.
En dan gaat het, als je een beetje geluk hebt, is het groot genoeg zodat je op een hoog tempo toe kan werken naar een lekkere, vette pot geld die voor je gaat werken. En
een geldboom die maar blijft groeien.
Zo'n geldboom die maar blijft groeien.
En zijn vruchten afwerpt.
Die zichzelf, zeg maar, versterkt. Dat je op een gegeven moment... Als je kijkt wat het verschil al is tussen... elke maand €200 op een rekening zetten voor 20 jaar lang... of €5.000 neerzetten. En daarna elke maand €2.000 neerzetten. Die lump sum, die van 5.000 erbij.
Ja, ja, ja.
Gewoon omdat die grotere bedragen, dan gaat het, hoe groter het bedrag, hoe harder het gaat met rendement op rendement.
Ja.
Of rente op rente.
Ja.
Dus je moet gewoon toewerken naar een bepaalde kritieke massa. Die moet je op een gegeven moment, dan mag je best even een paar jaar wat harder verwerken. En daarna gewoon lekker blijven voeden. En dan gaat die boom het lekker doen. Nou, volgens mij zijn wij allebei op dat punt in ieder geval tot nu toe geslaagd.
Zeker.
Een bepaalde kritieke massa.
Ja, het is een beetje de boring middle, hè?
Ja, wordt wel saai dan. Ja.
Ja, en over massa gesproken, weet je, waar denk je aan bij massa?
Waar ik aan denk bij massa, ik kijk even naar beneden. Nee, ik kan hem niet zien, dus dat daarvoor hangt, dat is massa.
Heel goed. Ja, ik dacht aan massa, massa's massaproductie. En dan denk ik gelijk aan China.
Oh ja, fuck yeah. China. Als je het hebt over massa, dan denk je natuurlijk aan China inderdaad. Aantallen. aantallen, formaat, snaken, export, mensen, enorme hoeveelheden mensen, enorme markt, wereldeconomie nummer 2.
Dat is bizar.
Groeiwonder van de 21ste eeuw, een beetje 20ste eeuw.
De fabriek van de wereld.
De fabriek van de wereld, met alle voor's en tegens, uiteraard.
Maar het gaat niet zo goed, hè, met China.
Of ja, wat is niet zo goed? Misschien is een beetje rust ook al een beetje lekker. Maar ja, het gaat. Het lijkt er is onrust over de groei van China.
Ja, precies.
Er zijn serieuze vraagtekens over de toekomst. Over de groei, over de groeivertraging van China.
Van China, ja. Kun je dat voor
het leven? Het is niet zo dat we in China een enorme krimp zien of zo.
Nee.
Maar sinds de coronacrisis met name presteert de Chinese economie beduidend minder goed dan verwacht.
En hoe komt dat?
En ook de wereldwijde groei doet het veel minder goed daardoor dan dat we eerder dachten.
Dus ook het heeft ook een effect op de wereld. De China doet het minder goed en de rest ook.
Ja.
En hoe komt dat dan?
Want het was natuurlijk een lange tijd en dat is nog steeds wel een beetje zo. Was bijvoorbeeld de VS de groeimotor van de wereld.
Ja.
De motor van de economie was de VS.
Ja.
En die ging langzaamaan toch ook wel wat trager lopen. Zoals ook Europa geen grote groeiende economie is. Wel ontzettend grote economie, maar niet een grote sterk groeiende economie. En zo hebben we Japan gehad. Nou, dat is hetzelfde verhaal. Dus ook, er zijn ook allemaal redenen voor te bedenken. Maar in ieder geval, Japan is ook niet meer de groeieconomie die het was. Maar wel ook een hele grote economie.
Ja, zeker.
In Engeland. En hebben er nog een paar. Maar China was het. En wat is daar eigenlijk gebeurd? Nou ja, wat je daar heel erg zag is dat... Ja, China is lange tijd... was het de fabriek van de wereld. Hè? Producten die er vandaan kwamen, waren goedkoop. Ja. Check. De arbeid was goedkoop.
Check.
Super check. Ze konden ontzettend makkelijk aan ontzettend goedkoop geld komen. Bijna gratis investeringen doen. En wat ging men doen daar?
Bouwen.
Is bouwen. Bouwen. Gebouwen bouwen voor fabrieken, productiecapaciteit. Hele steden werden uit de grond gestampt. Hele economieën werden opgezet. In totaal zijn er, give or take, gewoon 1 miljard mensen uit de armoede opgetrokken.
Zo.
In echt een kwestie van enkele decennia.
Dus eigenlijk is dat echt ongekend, hè? Goed ook wel, hè?
Ja, tuurlijk. Nee, dat is natuurlijk ook gewoon... Ja, geld is misschien niet alles, maar als je armoedig bent, dan is geld wel heel belangrijk. Als je zeg maar gewoon vreest voor honger.
Ja, ja.
Weet je wel? En dat niveau. En natuurlijk is het nog steeds zo dat niet iedereen in China meteen allemaal geweldige banen heeft. Het zijn echt bepaald niet allemaal Henry's daar. Maar het is vooral een land vol met hardwerkende mensen die proberen de middenklasse te worden.
Ja, ja, ja.
Dat. Jammer genoeg is het ook zo dat je hebt gezien dat er een eind kwam aan die door ontzettend lage rentes gestimuleerde groei wereldwijd. Hmm. En dan zie je dus ook dat bijvoorbeeld door oplopende energieprijzen zijn de producten uit China bijvoorbeeld ook duurder geworden. De salarissen in China zijn ook opgelopen. Er is in China ook inflatie heeft plaatsgevonden. En China werd zo langzamerhand een exporteur van inflatie. Oftewel, alles werd in China duurder. Ook de spullen die zij maakten. En vervolgens
zijn ze dan niet exporteur van deflatie in plaats van inflatie?
Ja, dat zijn ze inmiddels geworden. Want doordat zeg maar, die producten allemaal zo duur begonnen te worden. Of duurder werden. Want er zit ergens gewoon een grens. Hè, van tussen wat is goedkoop en wat is duur. Maar het is natuurlijk nog steeds... Het is natuurlijk nog steeds veel goedkoper dan in veel westerse landen om dingen te maken in China. Maar het is wel dichter bij elkaar komen te liggen. En dus krijg je daarbovenop komt ook nog iets als een handelsoorlog en toegenomen transportkosten.
Verenigde Staten natuurlijk, ja.
Ja, ja. ja, en ook een beetje met Europa.
Mm-hmm.
En daardoor is China minder dan eerder de fabriek van de wereld. Maar heb je tegelijkertijd, heb je wel nog steeds, dat heb je al die bouwinvesteringen, dus dat vastgoed, dat staat wel tegen een bepaalde waarde in de boeken.
Ja. En dat hele, die bouwsector was heel groot, toch? Dat was ongeveer een 30% of zo van de totale Chinese economie aan de opbrengsten.
Ja, dat zou kunnen. Dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval zit daar ook weer wat achter. Want dat wordt dus onderdeel. Dat is zoals we ook in het Westen hebben.
Uh-huh.
Is het onderdeel van de economie zelf, die bouwsector.
Ja, zeker.
En daarmee bedoel ik dat op het moment, of eigenlijk de vastgoedsector, dat de huizenprijzen en de prijzen voor commercieel vastgoed en dergelijke, die bepalen ook de totale waarde van wat een economie waard is. En die bepalen bijvoorbeeld ook wat bijvoorbeeld beleggingen waard zijn. Wat we daar heel veel zagen in China waren bijvoorbeeld trust funds.
Mm-hmm.
Trust funds, dat gewoon van die, ja, zagen van die beleggingsvehikels, van die beleggingsfondsen.
Ja.
Die beloofden Chinese particulieren die hard gewerkt hadden voor hun geld en wat spaargeld hadden. En dat hoeft niet eens heel veel te zijn als je bij een miljard mensen geld weet aan te trekken. Dat allemaal wat spaargeld. En die fonds die beloofde van, nou ja, na een jaar of 10 of zo krijg je geld terug. In de tussentijd krijg je ieder jaar 8%.
Mm-hmm.
Konden ze makkelijk doen, want die vastgoedprijzen die stegen ieder jaar met tientallen procenten.
Wow.
Maar dat had mede te maken door al dat geld wat erin stroomde.
Ja, natuurlijk.
En wat gebeurt er op een gegeven moment? Dus die Chinese harde werker, die geeft ieder jaar, die heeft ze weet ik wat, 1000 euro heeft hij aan dat vastgoedfonds gegeven. En het vastgoedfonds, dat keert hem het eerste jaar 80 euro uit, 8%. En het tweede jaar, en het derde jaar, en het vierde jaar, enzovoort. En aan het einde zou hij dan die 1000 euro er ook nog bij terugkrijgen.
Hmm.
Dat omgerekend natuurlijk naar de renminbi of zo. Ja. Maar in ieder geval, op het moment dat nadert dat allerlei, dat de uitstroom van geld groter wordt dan de instroom, oftewel de vastgoedinvesteringen gaan dalen, dan zie je dus dat ze denken, we moeten die 8% blijven betalen aan al die nieuwe klanten die na diegene zijn gekomen die 8% pakken. Want ze zijn onderdeel van een steeds groter groeiend vastgoedfonds. Mm-hmm. Dus die ongelimiteerde geldinstroom, die gaat op een gegeven moment ook leiden tot een hele grote rentebetaling ieder jaar. Want niet alleen die ene Chinees heeft het gedaan, maar 100 miljoen miljard Chinezen hebben dat gedaan.
Ja.
En die moet op een gegeven moment allemaal hun 8% krijgen. En dus gaat het vastgoedfonds doen? Ja. Het vastgoedfonds gaat op een gegeven moment bezittingen verkopen.
Ja.
Als er niet meer genoeg geld instroomt.
Ja, die moeten gewoon. Ja.
Dus wat doen ze dan? Ze verkopen vastgoed.
Ja.
En wat gebeurt er? Wat er gebeurt met vastgoed als je het verkoopt?
Nou,
qua waarde.
Ik denk dat exponentieel toeneemt, Jeroen. Natuurlijk, dat klapt in elkaar.
Ja, dat klapt dus in elkaar. En dat op een hele grote schaal. Dus de waarde van het vastgoed kwam onder druk te staan. En al die vastgoedfondsen. We kennen het ook voor Evergrande en dergelijke. Ja,
ik wil zeggen, dat is zo'n soort schandaal. De handel werd stopgelegd in dat was een vastgoedfonds toch ook?
Ja, 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 handel stopgelegd. En Evergrande is recent weer heropend.
Ja.
Hè? Vrije markt. Kom op jongens, we zijn toch een vrije markt. Goed idee, we heropenen het. En dezelfde dag helemaal door het putje.
Ja, het gaat niet heel goed, nee.
Ja, geen verrassing natuurlijk. Want mensen willen gewoon het liefst eindelijk een keer hun geld uit dat KUT vastgoedfonds halen. En die denken, ja, liever een euro dan 0 euro. En die verkopen.
Ja, en dan implodeert het gewoon.
Ja, implodeert die shit.
Maar
ja.
Wat gaat China dan nu, de Chinese autoriteiten, en wat gaan ze dan doen om dit het hoofd te bieden? Want is het...
Nou ja, wat er dus in het verleden heel veel werd gedaan, is steeds meer geld in de economie pompen. Dus bijvoorbeeld de rentes heel laag maken.
Ja.
Ja, kunstmatig laag. Zoals we in China, zoals in Amerika en Europa ook zagen. Maar helaas is er ook, hebben de Chinezen hebben ook te maken met hogere kosten voor zaken. Bijvoorbeeld diensten worden alsmaar duurder. Er zit nog steeds heel veel inflatie in diensten. Hè, bijvoorbeeld je internetabonnement of je openbaar voer of nou ja, noem het op.
Ja.
En dat geldt dus ook voor de Chinezen. Mm-hmm. Dus die zitten daar in een squeeze. En nou ja, goed, dat levert de squeers, levert onrust op, levert vertrouwen op. En het gaat in China eigenlijk niet zo heel erg om die interne markt, maar meer om de externe markt. Maar toch zie je dus dat er op allerlei vlakken dat dingen dat direct eruit raakt.
Ja, want je ziet...
En je kan ook het risico, je hebt dus ook het risico dat je gewoon... Je hebt nu dus een hele wankele vastgoedmarkt. Je voelt gewoon dat er een crash alle 2007 in VS in China in kan zitten. Of het gebeurt, hè? Want van alle crisissen, van alle drie crisissen zijn er 20 voorspeld ongeveer.
Ja, zoiets, ja. Waarvan 10 door Michael Burry.
Nee, Michael Burry is wel een slimmerd.
Ja,
maar nee, er zijn natuurlijk wel heel veel... Ja, precies. En er zijn natuurlijk hele slimme mensen. Je hebt zo'n... Je hebt een aantal van die enorme Dr. Dooms. En die, ja, weet je wel. Die gasten die... Ja, die spelen, die hebben altijd. Die zeggen altijd dat de boel in elkaar gaat pleuren. Maar, en dat is natuurlijk ook leuk leesvoer. Tuurlijk. Dus je moet inderdaad. Ik ben blij dat je dat even zegt. Je moet er natuurlijk altijd met een korrel zout lezen. Als je dit soort dingen leest. Mm-hmm. Moet je altijd beseffen dat. Ja. Dat er gewoon een reden voor mensen is om een heel negatief verhaal te schrijven. Omdat ze daarmee opvallen. En omdat ze daarmee als kritisch en slim worden beschouwd. Maar vooral omdat het gewoon ook clickbait oplevert.
Dus ja, ja, ja.
Mensen lezen gewoon dingen die ze eng vinden. Ja, er wordt gewoon veel geklikt. Let op China. Oh, help. En dan gaan we dat lezen. Terwijl we natuurlijk eigenlijk vrij als Europeanen zeer weinig weten van het land China. Laat staan de economie die China is.
Ja, nogal. Hey, maar goed. Is dit ook de reden waarom... ik weet niet of je BYD kent, Build Your Dreams.
Ja, die elektrische voertuigen
die gaan dus echt zieke producten of auto's exporteren. En die best wel goedkoop worden de laatste maand. Lijkt er alsof de Chinezen de Europese markt gaan overvloeden met elektrische auto's die in één keer goedkoper zijn dan concurrenten.
Ja, ja, nee, dat is ook iets wat je ziet, hè? Dat, dat die elektrische auto's die worden inderdaad tegen ramsprijsjes worden die aangeboden.
Ja.
In Europa en in VS. En volgens mij weet ik niet precies, maar ja, in ieder geval Build Your Dreams is één van die merken, maar ook heel veel namen die we niet zo goed kennen.
Ja, heel veel. Ja.
BYD is trouwens ook echt wel een serieus groot bedrijf.
Ja, zeker. Het is ook elektrische Chinese Tesla. Heel veel bussen in Nederland die op elektra rijden.
Ja, en Warren Buffett is een flinke investeerder erin bijvoorbeeld. Ja,
maar dat is...
Dus dat is wel een serieuze naam. Maar het is wel zo dat al dat soort Chinese EV-bedrijven... waar ontzettend veel in geïnvesteerd is door de overheid.
Ja.
Want laten we niet vergeten dat een groot bedrijf in China... is gewoon een soort overheidsbedrijf.
Ja, in termen van omzet is dat natuurlijk ongekend.
Ja, maar ook omdat de overheid
een
hele dikke vinger in de pap had.
Ja, zeker.
Ja, ja. En je moet echt niet te veel voor de voeten lopen daar. Ja,
dus dat is toch ook waarom...
Kan iemand als Jack Ma over meepraten, ja. Alibaba.
Ja, ja, ja.
Ja, dan verdwijn je opeens van de radar.
Het is een beetje de Poetin-achtige met die Prigozhin. Ja. Maar... Ja.
Nou ja, misschien nog weer wat heftiger, maar het is wel inderdaad... Er zit wel aardig wat sturing aan die
is het ook niet zo'n economie. Veel Chinese beleggers, institutionele beleggers in China... in het buitenland investeren, omdat ze dan niet zo aan de autoriteiten gebonden zitten?
Ja, ook. Ja, zeker. Ja. Ja, ze gaan dan gewoon Chinese dingen doen, maar dan in...
Ook eens ADO Den Haag of zo.
Ja, ja, ook.
Ja, toch, serieus, ja.
Ja, Afrika Den Haag.
Afrika Den Haag, ja, zoiets. Oh, nice.
Ja, nee, dat is waar. Dan had je op een gegeven moment had je ook zo'n... Had je de Bel-Chinezen.
Ja.
Oh, nee, maar goed. Ja, wat willen we zeggen is dus dat... let op, hè, als het ergens mis zou kunnen gaan op dit moment... is het misschien dus wel daar...
Ja.
En wat we daarmee willen zeggen is, ja, wat moet je daar dus eigenlijk mee? Wat moet je nou eigenlijk met die informatie? Als gewoon, ik noem maar even een normale Jan Lul, je bent bijvoorbeeld Thijs. Wat zou je daarmee doen met deze informatie, Thijs?
Ja, kijk, niks, want ik heb een deel van de informatie en ik ga dit nooit volledig kunnen doorgronden en het helemaal niet... kunnen beïnvloeden en ik koop mijn spullen in een Europese supermarkt en ik beleg wereldwijd. Mm-hmm. Ik denk dat ik daar ook niks mee moet. Het is interessant om te ja, om erin te verdiepen en om te volgen wat er gebeurt. En je weet toch niet wat je kan voorspellen. Maar ja, je kan hooguit een idee hebben dat bijvoorbeeld er minder producten uit China gaan komen. Misschien wel in de toekomst. Dat het daar uiteindelijk ook gewoon duurder gaat worden. Dat verschuift zich weer naar een ander goedkoop land of zo. Ik weet het niet. Maar ja, wat zou ik ermee moeten?
Ja. Ik weet het ook niet zo goed. Je krijgt dan de neiging om te zeggen van, weet je wat, ik haal het dan. Je kan bijvoorbeeld zeggen van, ja, je kan in plaats van wereldwijd beleggen, kun je bijvoorbeeld ook een S&P 500 gaan beleggen.
Ja, dat heb ik een tijd natuurlijk gedaan, hè, de S&P.
In plaats van, hè, of in de EU, de Europese 500 grootste of 50 grootste.
FTSE heb je, exchange natuurlijk.
De euro.
Ja. Nou, je hebt heel veel mogelijkheden.
De Eurostox 50, dat soort bedrijven. Dat zit je ook in de grootste 50 van Europa. Kun je ook doen.
Ik denk...
Dat is dus. En daarbij is het natuurlijk zo dat dit natuurlijk... Wat je nu... De angst die er nu is, die is al ingeprijsd.
Oh ja, dat is zo'n economische wet, hè?
Ja. Dus als je dingen leest in de krant, dan ben je al te laat.
Ja, precies. Nou, dan is dat mijn
antwoord. Maakt het allemaal heel lastig. En daarbij is het gewoon... Ja, je weet nooit of het ook allemaal uitkomt. Want er wordt altijd gewaarschuwd voor allerlei hele grote enge dingen.
Ja.
En in de basis is het gewoon zo dat als je gewoon blijft doorbeleggen en je blijft op momenten, op vaste momenten kopen voor vaste bedragen, dan betaal je wel eens meer en je betaalt wel eens minder voor dezelfde trackers of aandelen. Of fondsen. Maar uiteindelijk blijf je gewoon gemiddeld genomen, ondanks allerlei dips. Als je laag koopt, koop je relatief meer. Als je hoog koopt, koop je relatief minder. En zo blijf je dus van die schommelingen, die er over tijd altijd zullen zijn, blijven profiteren.
Ja.
En wat je natuurlijk vaak zult zien, als er een keer een dikke crash komt in de nabije toekomst, hè, wat die dus ook veel vaker voorspeld wordt dan dat die eigenlijk komt. Is gewoon dat je juist daarna de beste jaren gaat krijgen.
Ja, daar gebeurt het.
Dus ja, qua beleggersfilosofie verandert er niet zo vreselijk veel. Je kan natuurlijk wel ervoor kiezen. En dat vind ik ook inmiddels een goed idee. Daar hebben we vorige keer met Peter Six heel goed over gehad. Om dus wel om die portefeuille iets anders te spreiden. Dus niet alleen maar te kiezen voor aandelen, maar ook te kiezen voor een deel in obligaties. En dat gewoon toch wat meer ruimte te geven in je portefeuille. Ja. Dus als je van de 100 euro de 70 in aandelen stopt en 30 in obligaties bijvoorbeeld,
ja,
dan heb je wat meer dempend effect.
Ja, dat wordt nog relevanter in de tijd, denk ik ook.
Ja, en het beweegt gewoon minder grotesk op problemen. Zoals bijvoorbeeld de staatsobligaties in Amerika. De Amerikaanse staatsobligaties, zelfs als Amerika de schuld is van problemen in de wereldeconomie, zelfs als de dollar onderuit gaat, vlucht men over het algemeen in de Amerikaanse staatsobligaties. Omdat het gewoon het meest liquide, meest grote obligatie is die je kunt nemen.
Ja.
En dat klinkt heel gek, maar dat zijn dus juist, het is dus de ultieme vluchthaven.
Ja.
Behalve natuurlijk dingen zoals goud.
Ja.
Maar het nadeel van goud is natuurlijk dat er geen rendement op zit. Goud is gewoon een grondstof uiteindelijk.
Ja, het is gewoon een inflatoire hedge.
Inflatie hedge. En ook nog wel, ja, het is ook nog, het wordt ook wel aardig. Er zijn aardig wat krachten die de goudprijs bepalen. Maar,
ja, nee, wel meer dan ik.
Maar
simpel het
nou goed, dat zou je ook nog kunnen overwegen. Een deel van je portefeuille in iets als goud stoppen.
Ja.
Bitcoin.
En ik denk dat we daarmee aan het eind van deze podcast gekomen zijn, Jeroen. Ik denk dat we het hebben gehad over China. We hebben het gehad over Henry's. Ook ja. Over investing, stacken. Dat je het gewoon moet doen. Live your life. Live your rich life. De geldvrienden life.
Ja.
Nee, maar heb je nou een vraag? info@geldvrienden.nl. Ja, wij houden ook van jou. We hopen dat je ook van ons houdt. Doneren kan op vriendvandeshow.nl/geldvrienden. Linkjes in de show notes over de havermelk elite. En dan nu misschien Jeroen nog één ding.
Eén ding? Nou, ja. Doei.
Doei, oké, tot de volgende keer.
Volgende, hoi.